Tof dat je luistert naar de Leefstijllab podcast. Een podcast waarin ik, Roel Hermans, in gesprek ga over alles wat met gezondheid en leefstijl te maken heeft. Vanuit mijn expertise als gedragswetenschapper, maar bovenal vanuit interesse en verwondering. Je luistert naar aflevering 53. Daarin ga ik in gesprek met Norbert Essink. Norbert heeft 2 jaar lang het COOL-programma gevolgd. COOL is een van de 7 erkende gecombineerde leefstijlinterventies die de laatste jaren steeds bekender aan het worden zijn en waar steeds meer mensen met overgewicht of obesitas aan deelnemen. Ik ga met Norbert in gesprek over zijn ervaringen met dit programma en samen verkennen we het thema overgewicht en obesitas. Hoe kijkt hij terug op zijn zware periode? Welke vooroordelen en stigma's herkent hij als het over gewicht gaat? En hoe gaat hij nu om met zijn nieuwe gewicht? Wil jij meer ervaringsgerichte verhalen horen over obesitas, afvallen en de goede en minder goede punten van COOL van iemand die als geen ander weet wat er bij deze onderwerpen komt kijken? Luister dan vooral verder. We gaan beginnen. Goedemiddag Norbert, wat leuk dat je er bent.
Ja, goedemiddag.
We hebben elkaar al een paar keer live gesproken en nu dan voor deze podcast, super.
Ja, lijkt me ook ontzettend leuk een keertje, ja.
Ja, mooi. Want wij gaan een heel mooi, maar ook wel lastig onderwerp bespreken. Namelijk obesitas, afvallen en de GLI. Dat ga ik met jou doornemen.
Ja, lijkt me hartstikke leuk om daarover te spreken. Want zoals je zegt, het is toch best een lastig en langdurig dingetje, ja.
Ja, en daar heb jij veel ervaring mee.
Helaas wel, ja. De afgelopen 2 jaar dus heel intensief. Maar ook daarvoor met de jojo en alles. Dus ja, duurt eigenlijk al jaren.
Ja, precies. Ja, want laten we even bij het begin beginnen. Kun je je nog een klein beetje meer voorstellen aan de luisteraar?
Ja, ik ben Norbert, 43. Ik ben geboren in Duitsland. Ik werk al een jaartje of 15 inmiddels in Nederland. En daarvan woon ik een jaartje of 10, 11 nou in het mooie, gezellige internationale Wageningen. En ik had al jaren last van overgewicht en ook obesitas en afgelopen 2 jaar ben ik flink bezig gegaan met mijn leefstijl en dus ook aardig afgevallen.
Ja, precies. Dus woonachtig in Wageningen. Dat Duitse, dat hoor je bijna niet meer.
Ja, ik hoor het nog altijd dat mensen zeggen, nou, wat is dat voor accent? Ik zelf hoor het niet meer, maar oké, ik geloof maar iedereen dat die er nog in zit, ja.
Ja, precies. Is ook niet erg. Ik heb ook een mooi accent, ook met een zuidelijke klank. Voordat we beginnen, dan heb ik altijd de vraag, was er iets in de afgelopen 2 weken wat enorm frustrerend voor jou was en wat je met mij zou willen delen?
In de afgelopen 2 weken? Nou, ik heb wel eens meegemaakt op mijn werk dat mensen tijdens de pauze bijvoorbeeld alleen maar negatief aan het praten zijn. Mm-hmm. Ik hou de laatste tijd niet meer zo van negativiteit. Dus was de afgelopen 2 weken heel erg. Ik ben dus ook maar eens een keertje gewoon uit de kantine weggelopen en heb even een ommetje gedaan. Om maar niet de hele tijd alleen maar negativiteit te horen, ja.
Want jij bent positief ingesteld in het leven?
Ik probeer het zoveel mogelijk wel. Maar sowieso probeer ik de laatste tijd wel echt negativiteit een beetje uit te sluiten. Want ja, dat kost alleen maar onnodige energie eigenlijk, ja.
Maar merk je ook wel eens negativiteit of gezeur rondom gezondheid of leefstijl in jouw directe omgeving?
Op mijn werk bijvoorbeeld niet. In de sportschool hoor je het wel, maar dat is eigenlijk niet negativiteit. Dat is eigenlijk alleen maar dat mensen echt geïnteresseerd zijn. En mensen die eigenlijk, naar mijn mening, daar meer over zouden moeten vragen, die hoor je helaas daar niet over mee.
Nee, oké. Ja, en dan hebben we een negatieve kant gehad. Maar is er ook iets positiefs, iets moois gebeurd de afgelopen tijd wat je is opgevallen en wat je wil delen?
Lastige vraag, want eigenlijk gaat bij mij alles heel mooi en gestaag door. Dus ik vind eigenlijk geen slecht nieuws, vind ik al goed. Dus
kijk.
Ja, nee, ze zijn geen gekke positieve uitschieters geweest. Maar andersom ook gelukkig geen hele grote negatieve uitschieters, nee.
Kijk, mooi. Want dan gaan we beginnen met het eerste thema. Je gaf het zojuist ook al aan. Enkele jaren geleden, rond 2021, ben jij gestart met de gecombineerde leefstijlinterventie, afgekort GLI. Ja, hoe ben je bij die GLI terechtgekomen en waarom?
Ik had eigenlijk een gewone controleafspraak bij mijn huisarts en dan eigenlijk een jaarlijke afspraak met mijn praktijkondersteuner. En Ja, dan waren dus weer de laborwaardes voor cholesterol, die waren slecht. En op dat moment ook mijn bloeddrukwaardes, die waren aan de hoge kant. En ik stond eigenlijk voor de afspraak daarvoor zelf op de weegschaal, waar ik eigenlijk wekenlang niet meer op heb gestaan. Of maandenlang zelfs, want dat was al tijdens corona een beetje. En toen schrok ik eigenlijk zelf van het getal op de weegschaal. En ik had zelf eigenlijk al gezegd, ik wou het daarover hebben met de praktijkondersteuner. En die begon er dus ook over vanwege ja, de cholesterolwaardes, daar moeten we aan doen, het liefste medicijnen. En ik had er dus al een beetje ingelezen op internet dat dat met leefstijl komt. En dan samen met de getallen op de weegschaal, ja, begonnen we eigenlijk allebei over afvallen. En toen begon zij dus over de GLI, dat er iets bestaat als een leefstijlinterventie. Moesten ze eerst uitleggen wat dat voor mij wat überhaupt betekent, want ik kende die begrip niet.
Mm-hmm.
Ja, toen ik dan hoorde dat dat ook nog vergoed wordt via de ziekenfonds, dacht ik, nou ja, ja dat wil ik ervoor dat wel hebben. En heb toen ook contact opgenomen met verschillende leefstijlcoaches.
Ja, precies. Ja, want je zei, ik schrok toen ik op de weegschaal stond. Ben je vroeger altijd zwaar geweest? Of is er een periode in je leven geweest waar je zwaarder bent geworden? Hoe ging dat?
Ik weet niet precies, maar ik denk een jaar of vijf geleden was ik zelfs nog zwaarder. Was ik richting de 170 kilo.
Mm-hmm.
En heb dan met een goede coach in de sportschool echt flink aan me gewerkt. En ben flink afgevallen, ook richting de 110, 115 kilo.
Dat is echt flink afvallen dus?
Ja, maar dat is dan geleidelijk weer aangekomen. Dus zomervakantie, lekker genieten en dat soort dingen.
Mm-hmm.
En dan na twee zomer lang, dan ben je alweer 10, 20 kilo erbij. Ja, en toen, ik geef corona niet de schuld, maar mezelf. Maar tijdens corona dus echt sportscholen dicht. En ik ga altijd 4, 5 keer per week naar de sportschool.
Yeah.
En dan is het niet alleen dat ik het sporten niet heb gedaan, want thuis kan ik me gewoon niet motiveren. Maar ik ben ook niet echt zo'n, niet een frustratie-eter, maar een verveling.
Oh ja.
Nou ja, en dat was natuurlijk met corona bij sommige mensen enorm.
Ja. Yeah.
En dus zo kwamen dan toch de bekende coronakilo's erbij. Ook al wat ik zeg, het is echt mijn eigen schuld geweest.
Hmm.
En schuld is ook een groot woord natuurlijk, maar ik kon er niet zoveel tegen doen. En zo ben ik dan wel weer flink aangekomen eigenlijk in al voor de corona een jaartje en dan tijdens corona.
Ja, precies. Nou ja, en toen kwam je dus bij de huisarts, praktijkondersteuner. Toen had je zelf dus ook al op die weegschaal gestaan. En wanneer kwam dan het moment van, ik wil hier iets aan gaan doen? Want had je last van je gewicht? Of?
Ja, is eigenlijk altijd makkelijk te zeggen, ik heb geen last van mijn gewicht.
Hmm.
Wat natuurlijk wel ook is, ik had eigenlijk fysieke, grafieke in de week ging ik naar de sportschool. En dan kon ik alles doen. Op mijn werk kon ik alles doen. Maar ik merk wel dat ik snel buiten adem ben. Door mijn grootte en natuurlijk ook het vet alles. Ik zweet heel erg snel. Dat vind ik best wel gênant.
Hmm.
Maar ik merkte toch ook vooral ook met kleding kopen en dat soort dingen. Dus dan sta je toch in de paszorg. En dan zie je jezelf ook in de spiegel. Dus ook een uiterlijk, een beetje een dingetje. Maar dan toch weer, het moet dan toch in een spijkerbroek een maatje groter zijn. Een winterjas die je niet meer in een normale kledingafdeling kan kopen, maar dan moet je dus naar een XXL-afdeling of een XXL-store. Ja, en dat werd me dan toch, afgelopen jaar dan voor de GLI eigenlijk te veel. Dat ik dacht, is echt niet meer leuk hoor. Ik wil toch liever graag normale dingen, om het zo maar te noemen.
Ja, precies. Dus het was echt een soort van opstapeling van allemaal kleine dingen die samen erg toe leidden dat het gewoon niet meer fijn voelde, niet meer leuk was.
Ja, het is bijvoorbeeld niet dat ik zeg, ik heb last van mijn knieën of regelmatige rugpijn of dat soort dingen.
Yeah.
Maar wat ik zeg, zo met kleding kopen, maar ook, ik krijg toch dan bijvoorbeeld in de zomer vaak dan toch het gevoel dat toch mensen eerder naar me kijken, omdat ik dus gewoon groot en corpulent ben en dik. Dat zijn toch dingetjes die voel je gewoon, ook al zijn ze misschien niet, maar dat lijkt het wel erg op.
Ja, precies. Maar heb je vroeger ook zelf bijvoorbeeld heel veel diëten geprobeerd en dus ook op die manier je gewicht proberen te verliezen?
Ik heb inderdaad al 4 verschillende diëten geprobeerd. Ik heb een tijdje niet van Weight Watchers, maar dat soort, niet Weight Watchers is fout, van zo'n maaltijdshakes.
Oh ja.
Je hebt bijvoorbeeld die kruidvatshakes en dat soort dingen heb ik een tijdje gedaan. Dan weet ik, heel vroeger had je ook in Duitsland, was er dan een of andere pilletjes die je had je kunnen nemen, dat zou dat in de maag groter worden, waardoor je minder trek zou hebben. Maar dan natuurlijk ook de klassieker als low carb en dat soort dingen,
Ja, maar dat leverde eigenlijk allemaal niks langdurig op in ieder geval.
Nou, dat is als mij bijvoorbeeld nu tegenwoordig iemand vraagt, Norbert, heb je tips met afvallen? Dat is dan een van mijn eerste vragen altijd. Is dat langdurig of kort, bijvoorbeeld voor de summerbody of zo? Of voor de broil of dat je een bepaalde pak aan? Want dan werken die diëten dus wel, hè?
Yeah.
Als iemand even voor de zomer die wil naar Ibiza of zo, nou, dan mag hij van mij best wel een weekje of twee, drie even crashen.
Mm.
Maar dat is natuurlijk niet vol te houden. Dus ja, het werkt wel, maar nee, niet voor altijd.
Nee, precies. Ja, hoe is het bij jou gelukt om de knop om te gaan zetten om uiteindelijk contact op te nemen met een leefstijlcoach en te gaan zeggen, hey, ik ga aan de slag met zo'n tweejarig programma?
Ja, dat was eigenlijk dat mijn arts, of dus de praktijkondersteuner, zei, we moeten eigenlijk echt, als je nou niks doet, moeten we toch echt wat met medicijnen doen.
Mm.
En ik heb dan bij mij in de sportschool ook wat oudere mensen. En daar heb ik dus met meerdere gesproken en er waren toch sommigen daarbij die echt last hadden van de cholesterolmedicijnen. En dat wou ik dus echt niet. Na die gesprekken heb ik eigenlijk gedacht, oké, ik ga maar een beetje rondbellen. Ik had een lijst gekregen met 4, 5 leefstijlcoaches.
Ja. Yeah.
En toen kwam ik met eentje in gesprek en dat was toevallig ook iemand die heb ik wel eens bij mij in de sportschool gezien. Maar dat is dan iemand die altijd groepslessen doet en ik zelf ben altijd in de fitness. Maar het gezicht kwam me dus bekend voor. En dat was een heel erg positief gesprek. En dan heb ik nog het probleem dat ik in ploegendienst werk. Dus ik moet ook wel eens 's avonds werken.
Hmm.
En toevallig had die coach de lessen zo gelegd dat ze altijd vrijdagavond zijn.
Oh ja.
En nooit echt overdag. Dus dat houdt voor mij dat ik heel af en toe maar een halve dag vrij moest nemen. En dat vond ik daar eigenlijk best wel passen. En zo ben ik dus daar terechtgekomen.
Ja.
Ik moest nog wel even lang over nadenken, want ja, het duurt dus 2 jaar. Dat was echt een heel groot dingetje om daarover na te denken. Want dat klinkt toch heel erg lang eigenlijk.
Ja, precies. Want het duurt dan 2 jaar en dan, wat gaat er dan in je hoofd om als je dat hoort?
Het gaat vooral daarom, is dat überhaupt vol te houden?
Hmm.
Want ja, ik weet niet hoe dat begint, als het mij niet bevalt. Hè? Want er staat dan, je kan stoppen. Maar eigenlijk zegt ook alle voorlaars een beetje, ja, je moet wel volhouden. Want er wordt natuurlijk ook vergoed en dat soort dingen. En het is in de groepsverband. Je wil ook de hele groep steunen en alles. Dus het is niet prettig als je tussendoor stopt.
Yeah.
En dan is natuurlijk 2 jaar is echt een dingetje. Maar achteraf moet ik dan nu wel zeggen, als me nu iemand zou vragen, altijd over de positieve dingen van de glima, daar komen we misschien straks nog op terug, maar die 2 jaar, die heb je ook echt nodig.
Ja, yeah, ja.
Yeah. Dus nu zie ik dat als een heel groot voordeel.
Ja, yeah. Ja, want ik kan me wel voorstellen met wat we net bespraken natuurlijk, dat dit wijkt natuurlijk wel heel erg af van alle andere dingen die je leest over je gedrag veranderen en met je gewicht aan de slag. Dat zijn natuurlijk allemaal dingetjes die of kortdurend zijn of ja, waar je zelf vrijblijvend mee aan de slag kan. En waar dan niet zoveel, ja, hoe zeg je het, strings attached zijn.
Ja.
Maar dit is dus echt een programma wat lang duurt.
Wat me dan uiteindelijk eigenlijk heeft overgehaald, ik zat dus ook lang over na te denken. Maar ik zeg, ik heb daarvoor al een keertje flink gespoord en ben afgevallen met een goed programma van een coach. Maar het is eigenlijk dat altijd iemand anders van mij het werk heeft gedaan. Iemand anders heeft gezegd, oké, je gaat nou zoveel calorieën per dag eten. Je gaat die en die oefeningen maken.
Mm.
En daar had ik dan over nagedacht dat ik nu eigenlijk iets zoek dat ik toch zelf de tools voor mij kan maken. Want ik wil niet altijd programma's volgen.
Yeah.
Je hebt natuurlijk ook ontzettend veel Instagram coaches of zo, waar je weet ik veel voor 10 tot weet ik veel hoeveel uren in de maand een programma kan laten maken.
Ja.
Maar ik had toch besloten om die tools zelf te maken. En dat is eigenlijk best wel een dingetje bij het Cool-programma. Want je krijgt geen standaard programma. Je moet eigenlijk alles zelf ontwikkelen voor jou.
Ja.
Dus je krijgt geen voedingsschema, je krijgt geen recepten mee naar huis of zo. Ja, misschien dat een van die andere Cool-deelnemers, oké, ik heb een lekkere healthy muffin of zo gemaakt. Misschien vindt hij dat leuk. Maar ja, je krijgt niet een hele weekmenu en dat soort dingen. Dus. En dat heeft me dan gezegd, oké, dan als dat dan ook 2 jaar duurt, ik denk dat dan misschien het laatste 2 jaar die ik nodig heb. En dan ga ik daar weer voor, ja.
Ja, mooi, mooi. Ja, want je hebt dus het specifieke Cool-programma gedaan. Dat is een van de inmiddels 7 erkende gecombineerde leefstijlinterventies. Je hebt dus een leefstijlcoach gevonden die bijeenkomsten organiseerde en structureerde. Hoe ging eigenlijk die eerste bijeenkomst? Daar ben ik wel even benieuwd naar. Want ja, je zei het was allemaal een beetje een dingetje natuurlijk. 2 jaar en ja, met anderen. En dan kom je eraan. En wat dan? Hoe gaat dat?
Ja, die erste fand ich sowieso al, heel erg spannend, want ik ben eigenlijk niet meer zo'n, klinkt misschien stom, zo'n lonely wolf of zo. Ik heb ook niet veel met vrienden en grote vriendenkringen en met mijn buren en zo. Ik ben echt zo'n iemand die alles graag alleen doet. En dat zie je dan ook in de sporten, geen groepslessen, maar alleen in de fitness.
Mm-hmm.
En dan zit je daar opeens in zo'n groep of zo. En het enige wat je eerder hebt gehoord over groepsprogramma's zijn of weet ik veel, verslavingsmensen of dat soort dingen.
Ja. Yeah.
Dus dat was best een dingetje. Ja, en dan kom je dus in een vrij grote ruimte. En dan zit je nog iedereen op 1,5 meter afstand vanwege de corona.
Oh, yeah.
Dus dat was inderdaad wel spannend. Maar ja, op zich ging het vrij snel dat het een beetje losser werd. En ja, het was ook echt een coach, moet ik zeggen, waar het echt mee klikte. Dus dat is denk ik ook best wel een dingetje wat echt goed kan helpen.
Mm-hmm.
Ik denk, iedere leestercoach kan je wel de juiste tools geven. Maar als dat dan qua chemie nog een beetje klopt of zo, dan ja... Dat ging op zich dan vrij makkelijk. De tweede, derde keer was dat goed. En daarna was het echt gezellig gewoon, ja.
Ja, precies. Ja, want je maakt net even de vergelijking met de verslaving. Is het dan ook zo dat je bij de GLI binnenkomt en zegt... Hallo, ik ben Norbert en ik ben te zwaar. Of ik ben dik. Of ik heb een eetverslaving. Of is het echt heel anders?
Nou, je hebt natuurlijk wel een klein voorstelrondje en zo. En wat natuurlijk wel is, je kan daar... Iedereen heeft hetzelfde probleem. Iedereen is te dik. En dan kan je daar ook makkelijk over praten, misschien waarom je te dik bent en heb je andere redenen waarvoor. Hoeft ook niet iedereen te doen natuurlijk. Hè? Je kan ook gewoon zitten zonder jouw groot verhaal te doen, want eigenlijk kent wel ieder het verhaal, maar
mm-hmm.
ja, dat maakt het dan wel makkelijk om überhaupt in een groep te praten. Dat is nog wel even een dingetje geweest, ja.
Ja, ja, trouwens, voordat we verder gaan, als we het hebben over gewicht en... Wat vind jij fijn om te zeggen, zeg maar, dik of zwaar of... corpulent of wat vind jij de fijnste term?
Boah, daar vraag je me iets heel lastig, want ik ben er helemaal niet moeilijk over. Dus okay. Ik voel me ook niet aangevallen als mij iemand dik noemt of als me of vroeger iemand dik noemde of zwaar noemde, want ja, die heeft gewoon gelijk.
Hmm.
Ik was te zwaar, ik ben er nog steeds heel net ietsjes, volgens de BMI heb ik licht overgewicht. Maar ja, daar ben ik helemaal niet moeilijk. Ik heb dan ook bijvoorbeeld met body positivity en dat soort dingen, nee, dat... Dat kost me allemaal te veel energie en zonder van mijn tijd hou ik me helemaal niet bezig. Dus of ik dik ben, of corpulent ben, of zwaar. Ja, behalve vet mag je eigenlijk alles noemen, ja.
Oké, okay, nou dat is goed om te weten. Ja, want nog heel even over die groep. Je komt dus op zo'n eerste bijeenkomst. Ja, hoe was de verdeling mannen en vrouwen?
Dat was zo'n beetje 50-50, ja. Ja.
Oké, okay.
Was wel. Qua leeftijd was wel een dingetje waar de... Eén iets jongere student en toch, ja, ik ben dan zelf al in de 40. En de meeste mensen waren wel ouder. Maar ja, dus, maar het was best wel gelijk mannen en vrouwen, ja.
Oké, okay. ja. En dat was ook in Wageningen of moest je ergens anders voor naartoe?
Oh, dat was een dorpje daarnaast, dat was in Renkum, ja.
Oh ja. Ja, en voor de mensen die de gecombineerde leefstijlinterventie, de GLI... niet kennen en cool dan in het bijzonder. Ja, kun je een beetje beschrijven hoe die eerste bijeenkomsten aan toe gingen? Wat werd besproken?
Ja, de eerste is natuurlijk inderdaad de kennismaking van iedereen.
Mm-hmm.
En dan loop je een beetje het programma door. Want het programma bestaat eigenlijk inderdaad uit 2 jaar.
Mm-hmm.
En dan wordt eigenlijk uitgelegd het eerste jaar. Dat is echt zo'n ja, standaardprogramma waar je dus een beetje leert over voeding natuurlijk. Etiketten lezen en dat soort dingen. Maar dan ook... bewegen, maar dan hoe je dus zelf bewegen kan invullen en hoe je zelf dan dus voor jouw doelen kan stellen,
mm-hmm.
zogenaamde smartdoelen. Nou, dat ben ik inmiddels alweer helaas vergeten hoe dat precies gaat.
Maar je weet wel dus hoe je ze stelt in ieder geval.
Juist, ja, dat je dus klein moet beginnen.
Ja.
En vooral dat je ook concrete doelen moet stellen. Want iedereen gaat natuurlijk daar naartoe, ja, ik wil afvallen.
Mm-hmm.
Maar ja, ik wil afvallen, dat is ook weer zo'n raar doel. Dus ja, dat leer je daar eigenlijk, dat je toch anders moet beginnen met doelen stellen.
Ja.
En dan eigenlijk dat het tweede jaar, ja, dan ga je een beetje de fijne knoopjes, maar dat er ook een beetje een soort herhaling is van het eerste jaar, om je echt voor te bereiden op later dan, ja.
Ja, want je zei toen straks, je krijgt dus geen voedingsprogramma's, je bent niet aangesloten opeens bij een sportschool of sportclub. Je moet zelf aan het werk en zelf dingen bedenken die bij jou passen, toch?
Ja. Ja, in die tijd daarvoor, bijvoorbeeld 5 jaar geleden of zo, toen zat ik ook al in behandeling bij een diëtist.
Mm-hmm.
En toen kreeg ik bijvoorbeeld echt, wat ik zeg, zoveel gram koolhydraten, zoveel gram fruit en dat soort dingen. En er kwam bijvoorbeeld ook een moment dat die diëtist niet meer wist hoe ik nog verder moet afvallen. En zei hij, ja, dan moeten we nu maar koolhydraten schrappen.
Oh ja.
En toen dacht ik, ja, maar ik ga echt flink sporten. En ik hoor van alle mensen in de sportschool, ja, koolhydraten zijn belangrijk. En toen ben ik ook weer daarmee gestopt.
Hmm.
En dat was dan ook weer kort voor die tijd dat ik weer zwaarder werd. En ja, nu dacht ik dus, omdat er dus geen programma's in zijn, dan ga ik dat echt voor mezelf uitzoeken. En dat is dus inderdaad een van die positieve punten. Niemand die jou alles moet vertellen, hoe of wat. En ook qua bewegen niet. Want bijvoorbeeld in die groep is natuurlijk heel divers de mensen qua sport.
Mm-hmm.
Ja, als ik dan nu al 4 keer in de week naar de sportschool ga, en dan zitten misschien, weet ik ja, niks over negatiefs over leeftijd, maar mensen in de pensioenleeftijd.
Mm.
Ja, daar kan ik natuurlijk niet samen mee sporten.
Nee.
Of voor hun wordt het te zwaar, of voor mij is het nog niet eens een opwarmertje. Dus
ja.
Dat vind ik dan zo fijn en dat cool eigenlijk, ja.
Ja, ja, want welke doelen had jij dan voor jezelf? Waar ging jij aan werken?
Ja, voor mij was natuurlijk het hoofddoel was inderdaad ook afvallen. Ik denk, dus zo gaat iedereen daar naartoe.
Ja.
En daarnaast, omdat dus een van de redenen bijvoorbeeld mijn cholesterol was, ging ik verder nadenken. Dus ja, een gezonde lichaam hebben.
Mm-hmm.
Ik ben dan ook 40, dan snap ik ook als ik in de sportschool ben, ik ga zeker niet meer een of andere bodybuilding contest doen of zo. Dat gaat nooit meer gebeuren, dat hoeft ook niet. Maar ik wil wel fit zijn.
Mm-hmm.
Op een gezonde manier ook mijn pensioenstijd behalen. Ik wil ook nog een paar jaar van mijn pensioen kunnen willen genieten.
Ja, precies. Ja, en hoe ging je daar dan mee aan de slag om dat uiteindelijk allemaal te bereiken? Ja, want je had het net over die smart doelen. Dan moet je dus op het gebied van je gedrag, ja, jezelf dingen gaan beloven en ook gaan uitvoeren. Maar wat ging jij dan doen?
Ik heb bijvoorbeeld bij mij de beweging aangepast. Ik ga bijvoorbeeld veel meer fietsen en veel minder de auto gebruiken.
Mm-hmm.
Dat was dan bijvoorbeeld ook een van die doelen waar in de eerste 1, 2, 3 lessen of zo. Ik ga altijd met de auto naar de sportschool. En dat is eigenlijk ook maar 5 minuten fietsen. Dus heb ik gezegd, nou oké, dan laten we beginnen. Ik ga 2 keer per week naar de sportschool fietsen.
Ja.
En zo wordt het dan steeds meer. Dat is dan bijvoorbeeld met bewegen.
Ja.
En met eten, ja, ik had bijvoorbeeld ook dingen als een bepaald snack of zo bij een kop koffie. Nou ja, je kan zeggen, ik ga geen snoep meer eten. Of je zegt bijvoorbeeld, oké, ik ga beginnen met, ik doe alleen nog maar zaterdag of zondag de koekje. Of bij mij was het, oké, ik doe maandags, woensdags en vrijdags een koekje. En dat zijn dan al 4 dagen niet. Dinsdag, die donderdag en het weekend niet.
Yeah.
En met dat soort kleine dingen. En ja, dan ga je beginnen met, oké, snoep vervangen door fruit.
Ja, dus echt heel concreet met je gedrag aan de slag om daar kleine veranderingen in aan te brengen. Of misschien wel grote ook. In vergelijking met waar je vandaan kwam.
Ja, ja, die grote stappen waren eigenlijk later dan. Toen ik zag dat een beetje echt werkt. Toen ben ik begonnen met een etensdagboek bijhouden. Dus echt mijn calorieën tellen. En dat was eigenlijk bij mij uiteindelijk wel de key to succes.
Hm. Want waarom?
Omdat ik dan echt bewust werd wat ik eigenlijk eet en hoeveel ik eet. En ik denk dat dat ook een groot probleem is in Nederland. Dat heel veel mensen, ja, iedereen kent dan bepaalde richtlijnen, weet ik veel, vrouwen 2000 calorieën per dag of mannen 2500 calorieën per dag. Maar ja, dat is al een beetje grof.
Mm-hmm.
En niet, een sporter mag natuurlijk veel meer hebben of zo. Of een stratenmaker mag meer hebben als een back-office medewerker bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat heel veel mensen helemaal niet weten wat ze binnenkrijgen. En dan kan je wel mooi, weet ik wat, een saladebakje kopen in de supermarkt. En dan staat er ook wel op hoeveel calorieën. Maar dat zijn al die kleine dingetjes. Ja, als je nou je boterham met of zonder boter maakt en dat soort dingen. Dat tikt allemaal aan. En daar heb ik echt super strikt en echt op het kleinste dingetje opgeschreven. En dat motiveert dan ook om dingen te laten eigenlijk. Bij mij tenminste, ja.
Ja, ja. En is dat dan ook iets waar je binnen dat programma hulp bij krijgt? Of heb je dit echt allemaal zelf uitgezocht?
Nee, dat was bijvoorbeeld een van de lessen ging het daarover. Dat werd dan ook door mijn leefstijlcoach dan de app voorgesteld van het voedingscentrum, Eetmeter of zo heet die.
Ja.
Ik zelf gebruik een andere calorieënteller.
Ja.
Maar want die had ik al eerder toen ik met mijn coach heel veel ben afgevallen. Maar dat heb ik nu dus echt weer opgepakt. En dat, ja, dat heeft mij dus echt inzicht gegeven in mijn dagelijkse voeding hier.
Ja, en hoe heb je dat inzicht dan vervolgens vertaald naar ander gedrag?
Ja, voor mij was eigenlijk heel makkelijk. Ik heb altijd met het werk vaste maaltijden.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld, ik neem of zoveel boterhammen mee, maar dan heb ik bijvoorbeeld wat ik nu tot nu toe nog hartstikke lekker vind, in plaats van dat ik daar boter of margarine op doe, Dann doe ik een heel klein beetje een sriracha saus, dus een bittere chili saus. Want ja, dan lees je ook nog ergens op het internet dat chili pepers ook nog invloed hebben op de spijsvertering of weet ik veel. Dus de capsaicine of hoe dat heet wat erin zit. En dus dat schiet dan, dat is dan voor mij dus winst-winst. Ik vond A lekkerder als boter. Het is dus minder vet en minder calorieën. Maar dan ook bijvoorbeeld met welk beleg doe je daarop en dat soort dingen, ja. Ik ben dan wel iemand die ook wel eens vlees eet. Ja. Nou ja, is dan een verschil of je natuurlijk een salami, mortadella, of dat je een plakje kipfilet of rookvlees daarop legt natuurlijk, hè. Magervlees dan.
Ja, dus je ging echt, doordat je dat eten je ging bijhouden, zien waar de verschillen zaten en dan kijken of je iets kon laten of iets anders kon doen.
En ook bijvoorbeeld met producten die dan... qua caloriedichtheid noem ik het maar. Mm-hmm. Of ik bijvoorbeeld een bak kwark eet met een handje havermout. Of met van die rare gepofte spelt. Ja, als ik dan voor dezelfde volume is dat dan 50 gram havermout bijvoorbeeld. In plaats van 15 gram gepofte spelt. Maar ja, 15 gram gepofte spelt is natuurlijk veel minder calorieën. Maar het vult op dat moment net zoveel eigenlijk voor mij dan.
Met dat... bewustzijn, zeg maar, met dat bezig zijn met voeding, kwam uiteindelijk dat je steeds meer dingetjes kon gaan aanpassen.
Ja, absoluut. Ja. En dat merkte ik dan ook bijvoorbeeld in de supermarkt en zo. Je gaat echt veel meer ook op de etiketten letten en alles. En dan let je ook veel meer eigenlijk op die ultra bewerkte voeding en zo. Dus je kijkt dan wel naar mogelijk kleine ingrediëntenlijsten. Dat is ook bijvoorbeeld een onderdeel van de cool. Mm-hmm. Dat je echt etiketten gaat lezen en dat heeft me dus inderdaad best wel geholpen, ja.
Ja, mooi. Ja, want als we het dan hebben over leefstijl en gedrag, hè, dan focussen we vaak meteen op voeding en beweging. Nou, daar hebben we het net besproken. Maar werden er dan ook thema's zoals bijvoorbeeld alcohol, slaap en ontspanning? Kwam dat ook aan bod?
Alcohol eigenlijk wat minder. Wel natuurlijk werd uitgelegd dat ook in alcohol aardig wat calorieën zit. Mm-hmm. En dat is bijvoorbeeld ook een dingetje. Ik heb in het verleden regelmatig graag, als ik tot 10 uur moet werken of zo, ik ben 10:30 thuis, altijd graag een biertje of zo. Mm-hmm. Maar dat deed ik dan eigenlijk niet voor de alcohol, maar ja, gewoon omdat ik bier lekker vind. Mm-hmm. En dat heb ik bijvoorbeeld nu eigenlijk best wel vervangen door eigenlijk nog maar af en toe dan ook dan een 0.0 of zo te drinken. Want dat gaat mij dan om de smaak en niet om de alcohol. Yeah. Of in de zomer een radler, dat hoeft voor mij dan niet een radler met alcohol te zijn. Maar ik vind een fris lekker drankje met citroen. Dus dat drink ik dan gewoon een 0.0.
Ja, precies.
En wat betreft eigenlijk de slaap, dat komt inderdaad ook, ontspanning komt ook te pas bij de glie en ook bij de cool. En voor mij, ik slaap eigenlijk best wel goed. Maar ik heb wel bijvoorbeeld bepaalde ademhaling oefeningen voor mij. Ja, ik ben niet echt iemand die mediteert en dat soort dingen, maar bijvoorbeeld dat is me wel blijven hangen, ja.
Ja, mooi, om echt even te ontspannen.
Ja. Daar is wel echt, voor ontspanning is echt aandacht, ook tijdens de glie, ja.
Ja, mooi. Ja, want jij zei in het begin, je werkt in ploegendienst al best wel lang. Er zit nooit dan echt vastigheid in. Hoe is daar dan aandacht voor in zo'n GLI? Want sommige mensen werken gewoon van 9 tot 5. Dus hoe kun je daar dan je weg in vinden?
Ja, dat is natuurlijk dan weer hetzelfde als met de sport. Want de glie geeft je geen richtlijnen over het slapen of zo. Dat moet dus iedereen zelf uitvinden.
Yeah.
Net zoals je krijgt geen voedingsplan. Dus ja, je moet zelf kijken, zelf voor je uitvinden wat het beste is qua slapen.
Yeah.
Dus bij mij is het bijvoorbeeld dan ook met de nachtdienst. Ik kan dus als ik thuis kom, 's ochtends om 1 uurtje of 7. Dan lukt het mij wel gewoon om 7 uur te slapen.
Yeah.
Ik heb bijvoorbeeld anders collega's. En die zitten dan niet in de glie, maar sommigen die hebben kinderen of zo, die slapen dan even maar 3-4 uurtjes. En dan komen de kinderen nog zo, we hebben bijna uit school. En dan zijn ze even 2 uurtjes en dan gaan ze middags nog 1 uurtje dutten. Maar dat gaat de cool, die gaat je niks voorschrijven of zo. Dat moet je zelf maar uitvinden.
Mm-hmm.
Maar je krijgt dus wel eigenlijk letten op en zorg dat je voldoende rust krijgt.
Ja, precies. Ja, want daar wordt dus best wel wat van je gevraagd. Hè, het is super belangrijk. Dat is natuurlijk uiteindelijk de basis van succes. Dat je het zelf gaat doen. Dat je eigenaarschap hebt en neemt. En dat je zelf creatief gaat zijn. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat in het begin wel echt even wennen is. En dat je dat echt moet leren.
Ja.
Maar hoe is dat jou gelukt of beter gegaan gedurende de tijd? Wat was de kern van jouw succes?
Hoe bedoel je? Voor het afvallen dan? Of qua...
Nee, ja, eigenlijk gewoon... in de hele breedte, Kijk, als ik jou dit hoor zeggen, dat betekent dat je eigenlijk best wel veel verantwoordelijkheid krijgt en moet nemen. En ook buiten die lessen zelf aan de slag moet. En dat vinden mensen echt heel vaak moeilijk. Als ze zelf moeten nadenken, zeg maar. En niet precies moeten doen wat de coach zegt. Maar waarom is dat jou gelukt, zeg maar? Hoe heb jij daar je weg in gevonden, in die hele zelfstandige aanpak?
Ja, ik denk dat dat juist het dingetje is dat het programma 2 jaar duurt. Nee. Want je groeit daar gewoon in. Hmm. Want hè, je begint bijvoorbeeld met kleine veranderingen, met voeding bijvoorbeeld. Ja, je laat het koekje bij de thee, laat je gewoon weg. Of in plaats van dat je 3 zakken chips koopt in de supermarkt, koop je nou 2 netjes mandarijnen. Met dat soort kleine dingetjes begint dat. En hetzelfde is dan ook met bewegen. Ja, je gaat opeens in plaats van na het avondeten dat je meteen je serie opzet op de televisie. Nou ja, je neemt je serie op, maar je gaat dan bijvoorbeeld eerst even een ommetje doen. Een half uurtje of weet ik veel. En dat geldt dan ook met slapen. Ja, moet ik dus s'avonds tot weet ik veel, tot middernacht series kijken?
Ja.
En dan weet ik veel, om 5 uur gaat mijn wekker weer. Of is de televisie toch niet zo belangrijk? En ja, ik ga om 10 uur naar bed, omdat mij om 5 uur mijn wekker gaat.
Ja.
En dat zijn dingen die hebben tijd nodig. En daar hebben dus de 2 jaar eigenlijk echt wel mee.
Ja, mooi. Dus
het is eigenlijk echt inderdaad een groeiproces is dat.
Ja, ja.
Bij mij was het tenminste zo, ja.
Ja, precies. Ja, en wat ging jou, als je nu terugkijkt op dat proces, wat ging jou nou eigenlijk vrij makkelijk af? Waar had je gewoon weinig moeite mee?
Voor mij eigenlijk weinig moeite dan toch uiteindelijk met mijn eten zelf later te plannen. Dat ik, voor mij is dat plannen van eten best belangrijk.
Mm-hmm.
Want dan kom ik ook niet op die idee om eigenlijk te snaaien. En dus echt dat ik van tevoren weet, wat is mijn ontbijt, wat is mijn lunch, wat is mijn avondeten. En dat is eigenlijk dan ook best wel voor de hele week en zo gaat doorplannen. Dat heb ik daar eigenlijk geleerd en dat helpt mij eigenlijk enorm, ja.
Ja, mooi. Ja, dus echt vooruitkijken en dan plannen maken op basis van wat jou die week te wachten staat.
Ja, maar wat dan ook nog natuurlijk wel gebeurt, door de week kunnen ook wel dingen veranderen qua eten. Hè? Bijvoorbeeld iemand trakteert op het werk of zo.
Mm-hmm.
En ja, dat je daar eigenlijk niet bang voor bent, dat heb ik dus ook in die tijd geleerd. Net zoals nee zeggen of zo, hè? Dus... Bijvoorbeeld heb ik in 1 week 2 mensen die met tompoes aankomen op het werk. Nou, als die eentje met de hemel tompoes aankomt, zeg ik, nou ja, sorry, maar dankjewel. Ik neem wel een bak koffie. Maar komt dan iemand met tompoes van de echte bakker aan, die naast die crème ook nog een laag slagroom en een heerlijke bladerdeeg geeft. Nou, dan zeg ik ook gerust ja. Maar dan hou ik dus in de rest van de week, kan ik daar weer iets wat schuiven in mijn planning eigenlijk.
Ja, 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 dus je maakt gewoon ook bewustere keuzes met... Wat vind ik nou echt lekker? Waar wil ik een uitzondering voor maken? En wat kan ik ook gewoon wel eigenlijk laten staan?
Ja, maar dan wel dus dat ik bijvoorbeeld over het hele geheel, bijvoorbeeld een week of een maand of zo, daar kan ik dus best wel wat schuiven. En dat heb ik dan door de planning van het eten. Ja,
ja, ja, mooi. Ja. Als er dingen goed gaan, dan zijn er wellicht ook dingen die wat minder goed gaan of die uitdagend zijn. Heb jij die ook gehad tijdens dat 2-jaar traject? Echt uitdagende dingen waar je echt wel... flink een paar keer je neus gestoten hebt?
Ik heb nog steeds moeite bijvoorbeeld met verveling.
Oh ja.
En dat heb ik dus, dat zijn ook in het vaste jaar, heb ik bepaalde momenten dat ik weet, die zijn moeilijk. Dat is wat binnenkort dan weer aankomt, de kerstperiode. Omdat 4 mensen zijn vrij, ik dus ook tussen kerst en oud en nieuw bijvoorbeeld. Maar ook in de zomervakantie, dan merk ik dat. En dan ga ik me eigenlijk dan ook daarna eigenlijk speciaal een beetje voorbereiden. Of niet voorbereiden, eigenlijk daarna een traject ingaan. Dat ik echt een beetje wat strenger ben. Maar ik heb toch nog steeds ook echt elk weekend problemen met... Daar moet ik echt heel erg opletten dat ik niet uit verveling ga eten. Dus,
ja, 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 want dat vind ik wel interessant. Voel je dat dan aankomen? En wat gebeurt er dan, zeg maar?
Ja, ik moet eigenlijk opletten met de boodschappen doen dat ik gewoon die dingen niet in huis heb.
Mm.
Dat is al een heel groot dingetje. Maar dan nog inderdaad, als ik zaterdags of zo, 's middags thuis zit of zo, ja, ik loop echt door de keuken en door de kassen te struinen of niet toch ergens wat is wat ik zou. En dan, ja, hoe kan je dat dan gezond doen of zo?
Mm.
Maar dat is echt, elk weekend is dat nog een uitdaging voor mij, ja.
Ja, interessant is dat, hè? Dat je dat in de jaren dan zo geleerd hebt, dat het bepaalde gevoel samengaat met eten. En dat als dat gevoel er is, dat je dan gaat zoeken naar eten om iets te bevredigen.
Ja, wat dan, oké, dan inmiddels, oké, dan ga ik gewoon wat drinken. Want is niet altijd dat de maag beter gevuld is. Of een goede kop thee of een sterke kop koffie, dat helpt dan natuurlijk. Of dus inderdaad afleiding zoeken door toch maar nog een extra wandelingetje maken of zo, ja.
Ja, mooi, maar ook dus geeft het wel aan hoe complex het is, zeg maar. Afvallen, maar ook blijvend afvallen of überhaupt je gedrag veranderen. Omdat jij zegt van ja, daar heb je nu nog steeds, moet je daar waakzaam voor zijn.
Ja, absoluut. Maar wat wel is, ik heb ook eigenlijk nu echt wel geleerd dat dat ook voor de rest van het leven zo is. Hmm. Of tenminste zo blijft.
Ja.
Dus ik ben echt op voorbereid dat ik die momenten heb, ja.
Ja, ja, want als we dan even een beetje vooruitspoelen, hè, dan ben je dus 2 jaar bezig met zo'n cool programma. En als we dan gaan kijken hoe nu cool of de GLI beoordeeld wordt op effectiviteit, dan kijkt men vaak bijvoorbeeld naar gewicht en BMI en middelomtrek en kwaliteit van leven. Ja, hoe zat dat voor jou na die 2 jaar?
Ja, ik heb dan wel boven het Nederlandse gemiddelde gescoord met alle waardes.
Yeah.
Dat dan wel. En ook verwachtend hoog voor mijn leefstijlcoach, onverwachts hoog. Dat heeft zij eigenlijk nog nooit meegemaakt.
Hmm.
Jammer dat niet iedereen zo goed kan scoren, maar ja, voor mij was het wel veel, ja.
Ja, precies. Want als je even gaat kijken naar de landelijke cijfers, dan weten we uit rapportages dat na 9 maanden, dus dat is aan het eind van de behandelfase, mensen gemiddeld 4 kilo afvielen. Dat zijn de recente cijfers. En helaas is op dit moment nog niet bekend wat mensen na 2 jaar zijn afgevallen. Die cijfers zijn er nog niet. Maar jij bent 40, 50 kilo afgevallen na dat traject?
Ik ben iets meer als 50 kilo afgevallen.
Ja. Ja, dat is wel echt een enorm verschil.
Mijn BMI die is dan van 42, dus echt zware obesitas.
Ja.
Is die nu op zo'n 26, 27, dus net overgewicht. En dan ook de buikomvang, die is dan van 140 naar 114 centimeter. Dus 26 centimeter minder in de buikomvang.
Ja. Ja, bizar. En dan heb jij het over het BMI 26, 27. Maar jij bent volgens mij ook 1,90 meter zoveel.
Ja, nog 5 centimeter groter.
Ja, precies. 1,95. Ja, je bent echt een grote kerel. En naar wat je zegt, 4, 5 dagen in de sportschool. Je doet fysiek werk. Dus hè, dat BMI zegt in dit geval dan al heel wat minder.
Ja. Dat denk ik wel inderdaad. Ik heb best wel aardig spiermassa ook.
Ja.
Maar ik heb, nou heb ik die cijfers niet precies bij me. Maar volgens mij is mijn vetpercentage, die is eigenlijk zo van iets van 40% lichaamsvet, is die richting de 18% lichaamsvet.
Ja,
dus
precies.
Dat is natuurlijk, bijvoorbeeld ook de buikomvang. Ik heb dan wel helaas ook een beetje last nu van mijn hangend huid. Dus zou ik bijvoorbeeld daar ooit een operatie doen, zullen er ook nog wat extra centimeters weg zijn waarschijnlijk, ja.
Ja, precies. Ja, ja, want wat die cijfers eigenlijk aangeven is dat hè, je had een BMI van 40 en liep daarmee een gezondheidsrisico. Heb je dat gewoon echt enorm omlaag gehaald? En die aanleiding, cholesterol, ja, hoe zit het daarmee?
Ja, maar mijn cholesterolwaarden zijn niet alleen maar beter geworden. Nee, die zijn op een gezond niveau gekomen.
Ja, precies.
Dus als het nu gewoon ver, ik weet die waarden niet wat het is, maar volgens dus mijn huisarts zijn het gewoon normale waarden. Niet eens verhoogde waarden, maar normale waarden. En mijn bloeddruk heb ik eigenlijk ook goed onder controle.
Ja, mooi.
Ik ben echt ervan overtuigd dat die 2 jaar, en als ik dus nu blijf volhouden gewoon, dat die 2 jaar me echt meerdere jaren hebben opgeleverd.
Ja, ja, mooi. Ja, mooi dat je dat zo mooi zegt. En los, kijk, we hebben nu een paar van die lichamelijke waarden besproken. Super belangrijk voor jouw gezondheid waar je vandaan kwam. Wat je zegt, dat levert naar alle waarschijnlijkheid gewoon echt een hele mooie gezondheidswinst op. Nu op dit moment, maar ook in de toekomst. Maar welke impact heeft dit traject nog meer op jou gehad, los van de dingen die we net bespraken?
Heel veel. Mag ik best wel een beetje egoïstisch ook zijn. Ik vind me inmiddels toch echt wel een best aantrekkelijke man.
Kijk, ja.
Het zijn bijvoorbeeld dingen als ik vroeger ging door een winkelstraat lopen met al die ramen overal waar je jezelf ziet. Ja, daar keek ik het liefst niet naar.
Mm.
En als ik nu bijvoorbeeld kleding ga kopen en je hebt dan ergens een kleine spiegel in de pashok, of je hebt dus als je even de pashok eruit loopt, waar dan de grote spiegel in de gang hangt of zo, Nou, dan ga ik toch echt even de pashokje uit en ga lekker voor de spiegel staan.
Oh, wat
en dan
mooi,
kijk ik graag naar. Ja.
Kijk, wat goed.
Ja, absoluut, ja.
Oh, dat lijkt me wel echt ook een boost geven voor je zelfvertrouwen, zeg maar.
Ja, ik had bijvoorbeeld laatst een keertje bij een LinkedIn-bericht ook iemand, die had het dan ook over stress. Maar is dat niet enorm veel stress nu altijd over eten en zo na te moeten denken? En dan vond ik echt een aparte vraag, daar moest ik echt even heel lang over nadenken. Want eigenlijk heb ik nu veel, veel minder stress. En minder stress natuurlijk ook kwaliteit van het leven. Want daarvoor had ik altijd over eten nadenken of ik nou gezond kook of ongezond kook. Ik moet erover nadenken. Dus dat moet eigenlijk nooit meer of minder stress moeten opleveren.
Mooi, ja.
Hoe dan ook, ik moet over het eten nadenken.
Ja, ja.
Is dus alleen welke keuzes maken. Maar dat moet niet voor stress zorgen. Maar wat wel voor mij voor stress heeft gezorgd, is bijvoorbeeld, hoe kijken mensen in een winkel naar als ik kleding ga passen?
Ja.
En als dan de kleding niet past, dan krijg ik het benauwd, dan krijg ik het warm, dan begin ik te zweten. Ja, dan wil je snel de winkel uit. Dan heb je echt geen zin meer om kleding te passen.
Ja.
Of is het dan zomer en ik sta bij een Italiaan, sta ik in de rij voor een lekker schepijsje.
Ja,
ik voel toch die blikken in mijn rug.
En
als ik nu bijvoorbeeld afgelopen zomer stond ik dan in de rij, dan denk ik, ja, er zijn eerder mensen die kijken, zo, dat is een grote kerel, die gaat waarschijnlijk wel regelmatig naar de sportschool.
Ja.
Maar niet, hé, dat is een grote, dikke kerel.
Ja.
Dus en al die blikken die er misschien helemaal niet waren, maar het voelde toch voor mij zo. Dat was echt pure stress.
Ja, ja.
Dus qua kwaliteit, qua leven, ik heb veel, veel minder stress nu voor mijn doen.
Ja, wat goed. Ja, fijn. Dus in de hele breedte heeft dat deelnemen aan dat programma gewoon jou heel veel opgeleverd. Wat vond jij zelf nu, en los van wat je net zei, hè, dat je zelf aan de slag moest, kon... Wat vond je nog meer prettig aan die Geli?
Ik denk ook dat het echt wel, ook al ben je geen groepsmens, dat het in een groep is. Want je ziet dus inderdaad ook andere mensen die dezelfde problemen hebben. Waar je anders misschien ergens in een Facebookgroep of zo, maar dat ken je niet. Maar dus daar zie je mensen die ook de problemen hebben. Maar je ziet bijvoorbeeld ook als het... Ja, niet iedereen is natuurlijk zoveel afgevallen als ik. Ja, oké, bij mij in de groep was nog één iemand die echt flink is afgevallen. Anderen een beetje, anderen zijn stabiel gebleven. Er waren ook mensen die hebben afgehaakt. Maar dat is voor mij ook als iemand niet veel afvalt, dat kan ik natuurlijk ook iets uit leren. Ik hoor die verhalen waarom diegene niet veel is afgevallen. Die hoor ik echt uit eerste hand. En dat kan natuurlijk persoonlijke redenen zijn of werkgerelateerde redenen. En ook past dat niet bij mij, maar misschien past dat ooit bij mij. Dus daar leer ik dan ook altijd vast iets van. Daar kan ik me weer op voorbereiden op andere momenten. Dus ik vind dat groepsverband, dat helpt echt enorm.
Ja, mooi die positieve blik. Glas is half vol of half leeg?
Ja, belangrijk is dat je hoofd wat in de glas zit, toch?
Precies, ja. Ja,
ja.
Ja, en zijn er ook dingen waar je van zegt, hey, die vind ik gewoon wat minder prettig?
Ik heb eigenlijk niet echt iets te zeuren over de glieën. Ik heb toen bijvoorbeeld daarna een evaluatieformulier ingevuld. En dat was eigenlijk ook... alleen maar positief. Dat is dan misschien ook het geluk van een coach die dus goed bij mij past of zo. Maar ja, enigste wat, als ik kritiek zou kunnen uiten op het koelprogramma, ja, iets meer één op één gesprekken, dat zou ik dan wel vinden. Dus, want je hebt dus die groepsbijeenkomsten en volgens mij 3 of 4 keer heb je een één op één sessie met de coach waar je iets dieper persoonlijk op jou ingaat. Ja, dat zou misschien naar mijn mening iets meer mogen zijn, ja.
Ja, yeah, yeah, precies. Precies. Ja, want ik heb laatst ook in de podcast met Wouter Cornet gesproken. En die is de auteur van het boek Het Gewicht Tussen de Oren. En hij heeft het in zijn boek, hij is zelf ook 40, 50 kilo afgevallen. Hij heeft het over motivatieversterkers. Als een soort van superkracht die mensen op het goede pad houden. Nou ja, jij bent hoe lang geleden gestopt met de Geli?
Dat was september, was ik klaar.
Dus dat is alweer een tijdje geleden. Ja, wat is jouw superkracht? Wat houdt jou op het juiste pad?
Ik heb nu in die 2 jaar echt... Ik begon hartstikke gemotiveerd. En iedereen heeft het ook natuurlijk. Ja, je moet motivatie hebben. Maar ik heb eigenlijk geleerd uiteindelijk discipline. En volhouden. Dus ik denk dat ik heel... grote mate aan discipline kan opbrengen als ik een doel heb. En dat is dus inderdaad dus, ja, is het een superkracht? Weet ik niet, maar ja, dat heb ik nu. Ja, discipline is echt een dingetje, dus.
Ja, want dan komen we natuurlijk ook bij iets waar we helaas toch mee om zullen moeten gaan, is dat een gedeelte van de mensen die flink afvalt, ja, ook weer aankomt of weer terugvalt. Dat heb jij zelf in het verleden ook meegemaakt.
Ja.
En ik las ook ergens, hè, want wij zitten ook samen in een groot project, kunnen we het daar nog even over hebben, dat je zei, ja, daar maak ik me soms wel eens zorgen over. Daar heb ik misschien wel angst voor, dat ik weer terugval.
Ja.
Wat kun je daarover zeggen? Nou, waar komt dat vandaan, zeg maar?
Nou, omdat het dus al eerder is gebeurd.
Ja.
En daar ben ik inderdaad dus wel. Er moet maar iets heel erg vervelends in je privé-situatie gebeuren. En dan kan iedereen weer omgooien. Maar ik denk wel dat ik inmiddels toch beter voorbereid ben. En dan niet alleen door de glie, want ja, dat heeft ervoor gezorgd dat ik geïnteresseerd ben in leefstijl. Daardoor doe ik dus andere dingen, zo ook als dat project bijvoorbeeld, wat je al een beetje aanstipte.
Yeah.
Maar ik ga bijvoorbeeld ook andere podcasts, natuurlijk de jouwe, maar ook andere luisteren.
Mm-hmm.
Maar ook boeken lezen. En dan vond ik bijvoorbeeld een boek, dat ken je dan waarschijnlijk ook, Vet Belangrijk.
Yeah.
Van Lisbeth van Rossen, Mariette Boer. Eén dingetje over die setpoints.
Yeah.
Dat eigenlijk je lichaam altijd weer terug wil naar het niveau van waar die op zijn zwaarst is geweest. Dus ik weet nu gewoon dat ik eigenlijk altijd in strijd ben met mijn lichaam of met mijn hersenen.
Ja.
En als je dat dus weet, dan kan je daar dus echt op voorbereiden. Dus ik denk echt dat ik bijvoorbeeld veel beter voorbereid ben op mijn eventuele toekomst. Om het te voorkomen, de jojo, ja.
Ja, precies. Ja, want je zei net een paar keer van, nou, daar durf ik wel een beetje egoïstisch over te zijn. Dus ik nodig je nu uit om dat nog een keer te doen. Wat denk je dat mensen van jou kunnen leren op dit gebied?
Ja, maar wat ze kunnen leren is, ja, je moet dus echt gemotiveerd beginnen. Je moet het voor jou doen.
Yeah.
En niet omdat alleen de omgeving dat vraagt. En het helpt natuurlijk als bijvoorbeeld ook iets van een lichamelijke klacht of gezondheidsreden, dan heb je echt ook nog een extra reden om het te doen. Maar daarna, je moet gewoon echt keihard volhouden. Je moet gewoon discipline opbrengen en je moet het gewoon volhouden. En dat is een dingetje dat is echt mijn, ja, de grootste kracht. Dus waar je net al was, de superkrachten. Ik heb, ja, ik mag gewoon niet meer falen. Dus, en dat is gewoon, dat is discipline.
Ja.
Dus ik moet opletten met wat ik weet. Dat weet ik. Ga ik een keertje een misstap maken, dan moet ik dat mee dealen. Die moet ik weten, die moet ik begrijpen. En dan moet ik daarna dus gewoon een paar dagen weer nog hardere discipline en nog meer volhouden. En dat is echt een dingetje. Dus dat moet je van bewust zijn. Als je echt serieus wil gaan afvallen op een gezonde manier. Je hebt gewoon discipline nodig.
Ja, en tijd. Ja.
Je kan niet bijvoorbeeld dat je gewoon 2-3 maanden, okay, maar dan is het namelijk geen leefstijlverandering. Dan is het weer gewoon een dieet. Hè?
Ja, mooi. Ja, ik zit naar je te luisteren en naar je te kijken en denk, ja, dit is het wel. En dit is ook gewoon inspirerend hoe je het vertelt. Maar daarin hoor ik ook, nou ja, niet de onzekerheid, maar wel dat je natuurlijk wel ook gewoon bewust bent op basis van wat je hebt gelezen. Van ja, dit gaat wel bij me horen voor de komende tijd. En ja, daar ook wel de vrijheid in hebt ontwikkeld. Van ja, dat ik kan een keer een misstap maken, maar ik ga het daarna gewoon weer oppakken.
Ja, ik heb bijvoorbeeld, ik had verteld, ik ben uit Erdafiet afgevallen en weer aangekomen. En toen heb ik namelijk ook de grote fout gedaan. Okay, ik heb met een calorieëntekort geleefd.
Mm-hmm.
En ik ben nu afgevallen. Tijdje zo voorgehouden, oh, nu kan ik weer normaal doen. Maar ja, dat normaal, dat was dus fout, dat was te veel. Dus zo ben ik ook dus weer uiteindelijk aangekomen.
Mm-hmm.
En ja, dat weet ik nu, dus dan moet ik gewoon opletten.
Ja, mooi. Ja, want nou ja, richting het einde van ons gesprek, hè, wij zijn elkaar nu regelmatig tegengekomen. Je bent echt een pleitbezorger, zeg maar, van de GLI bijvoorbeeld. Maar je bent ook betrokken bij de NVOO, de Nederlandse Vereniging voor Overgewicht en Obesitas. Je bent betrokken bij het onderzoeksproject Gezond Verder, waar onderzoekers proberen meer inzicht te krijgen in hoe ze deelnemers aan de GLI na het traject verder kunnen blijven ondersteunen. Ja, waarom vind je dat zo belangrijk om daarbij te zijn en betrokken bij te zijn?
Meerdere redenen. Het ene is, ik heb nu in die 2 jaar dus inderdaad 4 gelezen, 4 podcasts geluisterd. En ik vind gewoon, leefstijl is een boeiend onderwerp.
Ja, precies.
Daar gebeurt enorm veel. Dat vind ik gewoon echt interessant.
Ja.
Dus dat is echt al een soort hobby van mij geworden. Ik heb niet echt veel hobby's, maar dat is dus eentje. En omdat ik dus zelf niet wist wat de GLI is. Hè, ik hoorde daar van een praktijkondersteuner over.
Ja.
En als ik het nu bijvoorbeeld bij mij in de fabriek zou vragen aan mijn collega's aan de koffieautomaat. kent het ook niemand. Mij heeft het geholpen. Dus ik wil daar heel graag dat, dat het meer onder de aandacht komt. En niet alleen de glim, maar überhaupt aandacht voor preventie voor overgewicht en obesitas. Dus daar maak ik me echt wel sterk voor. Omdat ja, het wordt toch alleen maar meer mensen met overgewicht, obesitas. Dus ja, ook bijvoorbeeld dat ook één reden die daar ook bij is. Vanaf 1 januari ben ik dus officieel lid van de ledenraad bij de Menses.
Oh ja, ja.
Dan snap ik natuurlijk ook dat ik daar die hoge heren echt niet van mening kan veranderen. Maar als ze vaak genoeg bijvoorbeeld horen dat het wel kan werken, misschien dat het toch een klein beetje iets kan in het beleid van een zorgverzekeraar kan aanpassen of zo.
Ja, precies.
Maar eigenlijk het grootste dingetje is ook weer puur egoïstisch. Want ik heb voor mezelf gedacht, ja, hoe meer ik met leefstijl bezig ben en mensen in mijn omgeving heb met leefstijl, ja, ik denk gewoon niet daaraan dan een zak chips te kopen als ik in de supermarkt ben.
Nee.
Dus ik hou me bezig met leefstijl. En ja, ik denk gewoon niet aan ongezonde dingen dan in die momenten dan.
Ja, precies.
Want het zou natuurlijk gek zijn als ik ergens bij een bijeenkomst ben die over gezond voeding gaat. Ja, en op de terugweg ga ik even door de McDrive. Ja, dat is natuurlijk... Nee, dat gaat niet.
Mm-hmm.
Dus ja, het is ook een beetje ja, om mezelf te helpen.
Ja, het is echt als een herinnering. Ook als een ondersteuning.
Ja.
Ja, wat mooi.
Ja, dat is dan ook bijvoorbeeld... gelukkig heb ik dus dat gezond verder... ben ik mee in aanraking gekomen. Want dit is natuurlijk echt gewoon het dingetje waar ik eigenlijk een beetje bang voor ben.
Ja.
Dus ik wil daarbij zijn om meteen als een van de eerste op de hoogte te zijn. Om mijzelf te kunnen helpen.
Mm-hmm.
Dat niet gebeurt. Maar ja, als ik daar dan nog een heleboel andere mensen help. Ja, tuurlijk, graag. Waarom niet?
Ja, precies. Ja, mooi om die verschillende redenen te horen waarom je hiervoor inzet. Ja, en dus ook dus vanuit die beleving van hey, ik wil andere mensen helpen. Zoals ik ook geholpen ben. Maar ik wil ook mezelf weer blijven helpen met nieuwe kennis en nieuwe middelen. En ja, ook mezelf blijven ondersteunen in, nou ja, die strijd. Hè, wat we net ook bespraken, die strijd die je toch hebt. Bijvoorbeeld met die setpoint die toch zo nu en dan jou triggert om te gaan eten.
Ja.
En dat toch dan niet te doen.
Ja, nou ja, ik ben me nu dus echt absoluut ervan bewust... dat het echt een strijd is, of ja, tot de rest van mijn leven. Moet ik me daarmee bezighouden?
Yeah.
En nou ja, hoe meer ik daarover lees, hoe meer ik daarover leer, ja, dat kan me alleen maar helpen.
Dus, ja, precies. Ja, want wat zou jij nog tegen mensen willen zeggen die, nou ja, misschien ook net als jij bij de huisarts zijn geweest, bij de praktijkondersteuner, en die te horen hebben gekregen, ah, die bloedwaarden maken toch zorgen, of hè, die ze nu en dan op de weegschaal staan en omlaag kijken en denken van ja, het wordt toch wel echt wel flink. Ja, wat zou je tegen hen willen zeggen?
Ja, ga gewoon sowieso het gesprek aan. Ook, ik denk dat er heel veel mensen die zijn bang om af te vallen, omdat ze denken dat is enorm veel werk. Maar dat is natuurlijk ook gewoon een dingetje, ook al ga je langzaam aanvallen, het begint al dat je niet meer aankomt.
Ja.
Dat is een positieve winst. Hè? Als je jarenlang aan bent gekomen en je blijft stabiel, dat zou enorm helpen. Maar daar heb je ook iets voor nodig. Dus bespreek het met je huisarts. Wees niet bang, ga naar de huisarts. En wees niet bang dat het meteen, je moet keihard crashen. En je zit normaal op droog brood en water of zo. Want dat is niet gezond. Dat zou geen huisarts je vertellen. Maar als je maar ook al klein begint, maar begin überhaupt maar. Dus ga ook naar de huisarts en zeg, zijn er misschien ideeën, kunnen wij wat doen aan mijn gewicht?
Ja.
En ook al is het niet, ik heb niet de tijd, ik heb een gezin, of ik heb veel werk, maar ik wil toch iets kleins, begin gewoon. Doe de begin, dat is het belangrijkste. En daar groeit het hopelijk weer, ja.
Ja. En dat geldt volgens mij natuurlijk ook zoals jij het hebt aangepakt, dan ook uiteindelijk, dat gewicht is één ding, maar dat gaat dan ook over een klein beetje meer bewegen, net iets anders doen, een keertje vaker een wandeling, een keertje op de fiets en steeds meer kleinere stapjes naar de verandering zetten.
Ik denk het wel. Ik heb natuurlijk ook andere mensen via Instagram en zo leren kennen, die dus ook veel zijn afgevallen. En ik hoor eigenlijk toch hetzelfde eigenlijk. Je begint ergens en dan komen andere dingen zoals bewegen komen daarbij. Of mensen die veel sporten, die dan maar ongezond eten, die dan wel opeens beginnen gezonder te eten en alles. Want ja, leefstijl is niet alleen maar eten of alleen maar bewegen. Het is toch van alles.
Precies.
En ook met koken dan of zo. Ga je alleen ooit pakjes koken? Of ga je dan toch opeens beginnen zelf groentes te snijden en dat soort dingen? Dus ja, ik denk dat begin gewoon. Probeer het. En dan hopelijk krijg je het smaak te pakken door kleine resultaten. En dan gaat het groeien eigenlijk.
Ja, fantastisch. Nou, dat is een geweldige afsluiting van dit gesprek. Ja, ik wil je echt enorm bedanken voor je openheid. De dingen die je wilde delen vanuit je eigen situatie, maar ook je openheid met betrekking tot de gecombineerde leefstijlinterventie in het algemeen. Super fijn, dankjewel.
Graag gedaan. Leuk om te doen.
Ja, viel het mee?
Ja, zeker. Absoluut. Ja, ja, ja.
Goed zo. Nee, want je zei natuurlijk in het begin, ja, ik heb nog nooit gedaan een podcast. Lijkt me wel heel leuk. Maar nou, het is toch gewoon kletsen met een microfoon ervoor, toch?
Ja, uiteindelijk komt het daarop neer, ja. Ja,
ja, ja, ja, precies. Nou ja, ik hoop dat we veel luisteraars gaan trekken. Dat je een inspiratie mag zijn voor iedereen die bezig is om door te gaan. Of voor iedereen die op het kantelpunt staat van, hey, zal ik ermee aan de slag gaan? En dat ze, nadat ze jou hebben gehoord, denken van, ik ga het gewoon doen. Kleine stapjes.
Ja, ik hoop het ook, absoluut. Het zou mooi zijn als mensen daardoor gemotiveerd worden. Ja, absoluut.
Ja, ja, precies. Nou ja, wij blijven met elkaar in contact via de allerlei mogelijke manieren. Van online tot offline. Leuk om bij te blijven praten.
Ja, vond ik ook, absoluut.
Dankjewel. Tot de volgende keer.
Ja, prima.
Het zit er weer op. Je luisterde naar aflevering 53 van de Leefstijl Lab podcast, waarin ik in gesprek ging met Norbert Essink. Wil je reageren op deze aflevering? Doe dat dan via Vriend van de Show of onze Instagram pagina. En je maakt me enorm blij als je deze podcast met je vrienden deelt via social media. Zo help je mij om de podcast te verspreiden. Abonneren op deze podcast kan natuurlijk ook. Hoe meer volgers, hoe beter. Nog iets nalezen? Check dan de show notes. De volgende keer praat ik met Irmgard Tummers. Zij schreef het boek Dikke Huid, een intiem zelfportret van hun zwaargewicht. Een boek wat me raakte, waar ik verdrietig en boos van werd, maar waar ik ook om moest klimlachen op momenten. Irmgard heeft messcherpe analyses over obesitas, beleidskeuzes en uitsluitingmechanismen in de samenleving als het gaat om gewicht. Deze wil je dus niet missen. Tot over 2 weken. Ciao.